Kom ons open die woord van die Here. Ons lees 1 Konings 17. 1 Konings 17. En die skriflesing is ook die teks vir die verkondiging. 1 Konings 17. Die woord van die Here luid as volgt. En Elia die Tisbiet uit Tisbe in Gilead het voor Achab gesê, zo waar als die Jere, die God van Israël, leef, voor wie ze aangezicht ik staan, daar zal geen dauw of regen in hier die jaren wie is niet, behalve op mijn woord. Toen kwam die woord van die Jere tot hem en zei, gaan hier vandaan weg en draai jou naar die oosten toe en steek jou weg bij die spruit Krit, wat oost van de Jordaan is. En je moet uit die spruit drinken en ik het aan die kraaien bevel gegeven om jou daar te onderhouden. En hij het gegaan en gehandeld volgens die woord van de Jere. Hij het gaan blij bij die spruit Krit, wat oost van de Jordaan is. En die kraaien het voor hem smorgens brood en vlees gebring, en s'avonds brood en vlees, en hij het uit die spruit gedrink. Maar na verloop van tijd het die spruit opgedroog, want daar was geen regen in die land niet. Toen kwam die woord van de Jere tot hem en zei, maak jou klaar, ga naar Sarfat, wat bij Sidon is, en blij daar, kijk, dat het ik aan een weduwe bevel gegeven om jou te onderhouden. Daarop had hij hem gereed gemaakt en naar Sarfat gegaan. En toen hij bij die ingang van die stad kwam, was een weduwe juist bezig om daar houtjes bij elkaar te maken. En hij roep haar en zei, ga haal toch voor mij een bikje water in die kan dat ik kan drinken. Terwijl zij loop om dit te gaan halen, roep hij naar haar en zei, breng toch voor mij een stukje brood samen. Maar zij antwoordt, zo waar als die Jere, uw God, leef. Ik heb niet een broodkoek niet, net maar een handvol meel in die pot en een bikje olie in die kruik. En hier maak ik nou een paar houtjes bij elkaar, dan ga ik en maak dit voor mij en mijn zoon klaar, dat ons dit kan eten en sterven. En Elia zei voor haar, wees niet bevreesd niet, ga heen, doe volgens jouw woord, maar maak eerst daarvan voor mij een broodkoekje en breng dit uit voor mij, daarna kan je voor jou en jouw zoon iets klaarmaken. Want zo zei die Jere, die God van Israël, die meel in die pot zal niet opraken en die olie in die kruik zal niet minder worden, niet, tot op die dag dat die Jere regen op die aarde zal geven. En ze heeft gegaan en gehandeld volgens die woord van Elia. En ze heeft geëet, zij en hij en haar gezin, daarlang. Die meel in die pot het die opgeraakt en die olie in die kruik die minder geworden niet. Volgens die woord van de Jere, wat hij door die dienst van Elia gesprek had. Na hier die dingen het die zoon van die vrouw, die eigenares van die huis, ziek geworden. En zijn ziekte was baie ernstig, totdat daar geen asem meer in hem oorgebleven had niet. Toen zei ze voor Elia, wat heb ik met u te doen, man van God? U hebt naar mij gekomen om mij ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en mijn zoon dood te maken. Maar hij antwoordt haar, gee jouw zoon voor mij. En hij heeft hem van haar schoot afgenomen en hem opgedragen naar die bouwkamer waar hij zelf gewoond had en hem op zijn bed neergelegd. En hij heeft de Jere aangeroepen en gezegd, Heere mijn God, het u zelfs ooit die weduwe bij wie ik als vreemdeling vertoef, een onheil gebreng door haar sjeun te laat sterven? Daarop het hij hom driemaal uitgestrekt oor die kind en die Jere aangeroepen en gezegd: Heere mijn God, laat die ziel van die kind toch in hom terugkeren. En die Jere het Elia verhoor. En die ziel van die kind het in hom teruggekeerd, zodat hij weer levendig geworden het. Daarop neem Elia die kind en breng hom af uit die bouwkamer in die huis en gee hom aan zijn moeder. En Elia zei: Kijk, jouw zoon leeft. En die vrouw zei voor Elia: Nou weet ik dit, dat u een man van God is. En dat die woord van die Heere in uw mond waarheid is. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, broers en zusters, zoons en dochters. Ik neem jullie samen naar een Hollandse winterlandschap. Die ijsbaan, die sloten, die waters is heeltemaal toegeëist. Maar daar is nog niemand op die ijsbaan niet. Dit zou wel mogelijk wees om veilig te skaatsen, want oorals is die ijs dik genoeg. Maar ons het oor ingekomen om eerst te wachten op een buitenlandse gast. Die persoon is afkomstig van een tropisch land. Een land waar die rivieren nooit toe-eisen. Ons gast mag dan als eerste die ijsbaan betreden. Ons nooi hem uit. Betree gerust die ijsbaan. Alles is veilig. Daar is geen gevaar dat die ijs kraakt en jij in die ijskoude water belandt niet. Als daar reeds andere mensen op die ijsbaan was, dan zou dit voor die buitenlandse gast baie makkelijker geweest zijn. Dan zou hij met eigen ogen kon zien dat dit veilig is. Maar als hij als eerste die ijsbaan moet betreden, dan moet hij vast geloven dat dit veilig is. Hij moet vertrouwen op die woord van een ander. Daar is iemand wat hem aanmoedigt. Doe dit gerust. Maar dit is niks meer als net een woord niet. Toch waag hij die stap. Hoe kom waag hij dit? Omdat hij gloeit dat die persoon wat dit zei niet liegt niet. Mondelijk is zij eerst de treeën even onzeker. Maar met een bikkie verdere aanmoediging betreed hij die ijs. En nadat hij dit gedaan heeft, merk hij ook zelf dat dit veilig is. Die ijs draagt hem zonder om te kraken. Daar die eerste stappen op die ijs is gebaseerd net op vertrouwen. Om op iemand te vertrouwen is om dit wat een ander zei of vraagt uit te voeren zonder dat jij zelf van tevoren zeker is van die goede afloop. Ondanks jouw eigen onzekerheid, doe jij dit toch. Die persoon op wie jij vertrouwt, moet natuurlijk wel betrouwbaar wees. Die persoon moet bekend staan als iemand wat niet liegt niet. Als dit niet die geval is niet, dan kan jij moeilijk die gevaarstemmekie binnen in jou tot zwijgen brengen. Die stemmekie wat zei: je is mal als jij dit doet. Maar als jij die ander wel kan vertrouwen dat dit veilig is, dan doe jij dit toch. Hier die vertrouwen behoort tot die thema van die preek. Om te leven vanuit die betrouwbare belofte alleen. Dat is een oproep voor ons om te leven vanuit die betrouwbare belofte alleen. broers en zusters, zoons en dochters, de Heer heeft altijd die beste bedoelings met zijn volk Israël. Hij heeft aan hulle slechts die beste beloven. Uit hulle zou kinders geboren worden en de Heer zelf zou zijn volk beschermen tegen vijanden. Voedsel zou altijd beschikbaar wees, omdat die land vruchtbaar was en omdat weiding beschikbaar zou wees voor schapen en bokken. Het is niet zo dat in Israël letterlijk die zon elke dag zou schijnen, of dat er altijd voldoende wolken zou wees voor regen niet. Nee, dit het ook gebeurd dat die regen uitgeblei het, zodat mensen na een tijdje opgemerkt het, als dit niet binnenkort regen niet, dan verdwijnt die groen gras voor die schapen en leidt die koring oes schade. Maar er was gelukkig altijd mensen wat gezegd het, ons moet op die Heere blijven vertrouwen. Het die Heere ons dan niet beloven dat ons nooit tekort zou komen, niet. Zolang als wat ons maar gehoorzaam blijft aan die Heere. Maar er was ook baie mensen wat anders gedenkt het. Hul het gezegd, ja die Heere het ons wel baie prachtige beloftes gegeven. Maar toch ervaar ons dat die regen steeds uitblijft. Dit gaat niet goed met ons niet. Ons zal rechtig nou ons eigen materieel moeten gaan nemen. Wat het hulle daarmee bedoelt? Hulle bedoeling was, omdat die Jere geen regen gegeven niet, moet ons een ander god vragen voor regen, namelijk die god Baal. Maar waar het hier die gedachten ontstaan? Dit was afkomstig van hun eigen koning Achab. Koning Achab had die Heere wel gekend, maar hij was ongehoorzaam aan die Heere door met een heidense vrouw te trouwen. Hier die Isabel was dus koningin. Isabel had bevel gegeven dat een tempel gebouwd moest worden voor die god Baal en dat Baal priesters aangesteld moest worden om aan Baal te offeren. Waarom dan? Omdat die god Baal bekend gestaan had als die god van die wolken en die god van die regen. Koningin Isabel had mensen aangemoedigd om Baal te vragen voor regen. En zo had dit ook gebeurd. Die mensen het niet meer op die Heere alleen vertrouwden, maar ook op Baal. Die profeet Elia dikwijls hiertegen gewaarschuwd. Zelfs tegen ook koning Achab. Dit is niet goed dat jij op Baal begint vertrouwen. Die Heer het in mezelf beloven dat hij voor zijn volk zal zorgen. Zolang als jullie naar God luisteren, zal jullie niks kort komen. Maar toen die koning en die volk willen toch beginnen afkeren. Het van die Heere God en begin het om Baal te vragen voor regen. Het die profeet Elia aan die Heere gevraagd om die hemel toe te sluiten voor wolken en regen. Koningin Isabel en koning Achab zou dan aan die mensen zeggen om tot Baal te bid. Maar als die Heere God die hemel zou toesluiten en geen regen geven, niet. Dan zou dit voor allemaal duidelijk wees dat Baal niet werkelijk bestaat niet. Hij bestaat slechts in die verbeelding van mensen. Een menselijke idee, een geloof zonder basis. De Heere denkt Elia's plan is goed en hij weerhoudt voor een paar jaar die regen. Hoe baai je die mensen ook bidt dat Baal regen moet geven, dit gebeurt niet. En dus leidt die land honger, die bokken en schapen sterf en die koring verskroei op die landerijen. Naderhand sterf ook mensen van honger en dorst. Gegeven hier die omstandigheden was geen mens bereid om naar Elia om te zien. Nee, allemaal was geweldig kwaad op Elia. En daarom zei de Heere, Elia, jij moet die Jordaan oorsteken en naar die spruit Krit gaan. Daar is voorlopig nog wel een beetje water en ik zal zorgen dat jij daar niks kort komt niet. Elia, vertrouw op die woord van die Heer en hij vertrekt naar die spruit Kriet. Dit leidt midden in die wildernis. Hoe zal die Heer daar voor hem zorgen? Elia weet dit nog niet. Als Elia aan die kant van die spruit zit, zien hij een groot zwart vogel. 1, 2, wat naar hem toevliegt. Dat is raven. En hulle draa allemaal iets in hun bekken. Die een draa hem brood en een ander een stuk vlees. En hulle leidt dit voor Elia neer. Ik denk niet dat Elia aanvankelijk mooi verstaan heeft wat hier gebeurt. Mondelijk heeft hij zelfs gewonder of hij die kos kan eet. Maar dan herinnert hij die woorden wat die Heer tot hem gesprek heeft. Elia, ik heb die raven beveel om voor jou voedsel te brengen. Elia verstaat dan eerst dat dit die manier is waarop die Heer hem van voedsel zal voorzien. Die Heer stuurt die woels met voedsel wat hij kan eten, precies zoals die Heer dit vooraf gezegd heeft. Ons moet hierbij in gedachten houden, broers en zusters, dat raven geen makvogels is, zoals bijvoorbeeld kanaries niet. Nee, raven is groot wilde roofvogels. Heel wat agressiever als kraaien. Hulle roof voedsel van mensen en van dieren. En hier die roofvogels vliegt dus over die land waar ernstige droogte en honger heerst. Als hulle ergens op een kombuistafel een stuk brood raak zien, dan roof hulle dit onmiddellijk. Maar in plaats dat hulle dit zelf verslindt, brengt hulle dit voor Elia. En als hulle ergens zien dat een maar bok of schaap geslacht wordt, dan duiken hulle onmiddellijk daarop neer om van die vlees te roven. En om dit ook naar Elia te brengen. Verstaan ons wat hier gebeurt? Dit is die Jerische manier om voor Elia te zorgen. Als mensen niet bereid is om voor Elia, die gehoorzame knecht van de Jere, te zorgen, niet, dan zorgt die Jere op een ongewone manier dat Elia toch voedsel ontvangt. Zo machtig is die Jere. Maar na verloop van tijd is die spruit Kriet ook droog. Dan komt die Heer weer naar Elia toe en hij zegt, Elia, jij moet heel te maal naar die noorden trekken. Naar die plek buiten die grenzen van Kanaan, naar die grote stad Sidon. Ik stuur jou naar die dorpje Sarfat, net noord van Sidon. Daar zal jij een weduwe vent wat voor jou zal zorgen. Dit is opvallend dat de Heer hem specifiek daarheen stuurt. De Heer is immers machtig genoeg om bijvoorbeeld ook binnen Israël een weduwe opdracht te geven om voor hem te zorgen. Maar nee, Elia moet zelfs voorbij die stad Sidon reizen. Sidon, dit was die grote stad waar koningin Isabel groot geworden had. Die stad was die centrum van die Baaldienst. Die Heere stuurt Elia dus naar die leiplek van die leeuw. En die Heere wil hiermee aantonen dat die Heere zelf aan Elia voedsel zal voorzien en niet Baal niet. Die Heere gebruikt een wonderbaarlijke manier om dit te doen. Een manier wat weer alles te maken heeft met die geloof en vertrouwen op die Heere. Een buitenlandse weduwe zal zorgen voor die profeet Elia. Dit is opmerkelijk. Een weduwe is een vrouw wie zijn man reeds overleden is. Daarom was weduwe typisch die armste van die armes. Een baie ongewone keuze van die Heere. Hij kiest iemand van wie een mens kwalijk hulp zou kunnen verwachten. Want hoe kan een weduwe, wat amper niet voor haarzelf kan zorgen, ook nog voor iemand anders zorgen? Maar die Jere geeft opdracht, ga naar daar die weduwe, ik zal zorg dragen dat zij jou kan verzorgen. Elia vertrekt dus naar Sarfat, naar een onbekende weduwe. Maar die Jere heeft haar reeds uitgezocht. Als Elia in Sarfat aankomt, is een vrouw net bezig om een paar stukjes hout bij elkaar te maken. Elia is moe van die reis, hij heeft honger en dorst. Hij vraagt aan die vrouw, heb jij mondelijk een beetje water voor mij? Ik heb pas een lang reis voltooid. Die vrouw antwoordt, ik ga een haal voor jouw water. Dit is heel bijzonder. Want ook daar in Sarfat heeft dit lang niet geregen. En water is schaars. Maar die vrouw is bereid om water met Elia te delen. Dit is voor Elia hoopgevend. Die weduwe is goed voor hem. Maar is dit wel die specifieke weduwe wat de Heer uitgekiezen heeft? Elia waagt dit om nog een verzoek tot die weduwe terecht. Hij vraagt haar ook om een stukje brood te brengen. Dan richt zij haarzelf tot Elia. Ik zou dit graag voor jou willen geven, maar ik heb geen brood niet. Ik heb nog slechts een handjevol meel en een paar druppels olie bij die huis. Ik sta op die punt om daarvan twee dun pannenkoeken te bakken met die houkjes wat ik nou net bij elkaar gemaakt heb. Dan wil ik en mijn zoon dit eten, maar dit is ons laatste kost. Daarna zal ons van die honger sterven. Ons zou verwacht dat Elia door die antwoord zou terugdeins. Dat hij zou zeggen, ik is jammer dat ik dit gevraagd heb. Ik heb niet beseft dat die situatie zo ernstig is niet. En ik besef ook dat ik niet mag vragen om jouw voedsel met mij te delen niet. Ik verstaan die situatie. Buitendien, ons het dan nog slechts vandaag iets om te eten. Morgen het ons niks niet. Maar nee, Elia is niet in die eerste plek op zoek naar voedsel niet. Hij is door die Jere hierheen gestuurd. Die Jere toont reeds lang al voor Elia dat hij wonders kan doen om Elia aan die leeuwen te houden. Het die raven niet maandenlang voor hun voedsel gebracht niet? Daarom zei Elia aan die vrouw, jij hoeft jou niet te bekommeren niet. Ga naar jouw huis en bak daar voor mij een klein pannenkoek. Breng dit voor mij en daarna kan jij voor jou en jouw zoon nog pannenkoeken bakken. Want de Heere heeft aan mij gezegd dat hij zal zorgen dat die meel in die pot en die olie in die kruik niet zal opraken. Ons moet beseffen, broers en zusters, dat Elia's verzoek haar in een crisissituatie plaats. Wat er besluit zal die weduwe nemen. Want als hij eerst een pannenkoek voor Elia moet brengen, dan blijft daar kwalijk genoeg oor voor haar en haar zoon. Bovendien, Elia vraagt niet iets van die weduwe wat hij later zal kan teruggeven. Nee, dit gaat over een zaak van leven en dood. Die weduwe moet besluiten of zij kan vertrouwen dat Elia die waarheid spreekt. Dat er nog genoeg meel en olie oor zal blijven voor haar en haar zoon. Maar die zaak is nog meer ingrijpend. Dit gaat uiteindelijk niet of zij kan vertrouwen op Elia's woord niet. Nee, uiteindelijk is dit of zij bereid is om die Jerische belofte te geloven. En om niet op die Baal van haar familie te vertrouwen. Maar slechts op die God van Elia. Wie van die tweeën is uiteindelijk bij machten om haar en haar zoon aan die leeuwen te houden? Is dat Baal Of is dit die Heere God? Ons kan ons voorstellen hoe die vrouw over die zaak kon gedenken. Moet ik werkelijk voor Elia geloven? Als ik hem eerst een pannenkoek geef, dan zal Elia mondelijk heimelijk die spot met mij drijven over mijn naïviteit. Bovendien, ik heb amper niks oor niet. Ik is mal om hem te geloven. Het is baaien beter als ik die meel en die olie voor mijzelf hou. Elia moet maar ergens anders proberen om voedsel te krijgen. Als zij dit zou gedenken, broers en zusters, dan zou zij inderdaad nog één pannenkoek oor gehad hebben. Maar ook niks meer niet. Uiteindelijk zou zij stadig van honger sterven. Een zeker maar stadige dood zou voor haar wachten. En wat voor haar nog erger was, zij zou haar schoonstadige hongerdood zien sterven. Maar Elia zei dat zij haar niet over die toekomst hoeft te bekommeren. Die Heere, die God van Elia en die God van die volk Israël, zal voor haar en voor haar schoon zorgen. En om hier die wonderlijke zorg te ontvangen, hoeft zij slechts één ding te doen. Zij hoeft slechts eerst één pannenkoek voor Elia, die knecht van die Heere, te bakken. Verstaan ons, broers en zusters, wat hier bezig is om te gebeuren. Hier die arme vrouw moet die belangrijkste besluit van haar leven nemen. Dit is voor haar duidelijk dat zij zelf op geen enkele manier haar leven kan redden. Zij verwoordt dit als volgt: voor vandaag heb ik nog iets om te eten, maar daarna wacht er voor mij en mijn zoon een stadige, maar zeker dood. Daaraan kan ik niks veranderen. Maar als Elia werkelijk die woord van de Heere spreekt, dan is dit anders. Als die woord van Elia werkelijk van de Heere komt en als zij die woord gloeien en daarop vertrouwen, dan zal zij en haar zoon niet sterven. Dan zal hulle leven. Als zij haar laat leiden door die realiteit van die situatie. Als zij haar laat leiden door wat zij zien en wat zij voelt. Dan zal zij zekerlijk sterven. Samen met haar zoon. Maar als zij haar hongerpijnen ignoreert en luistert naar wat Elia zei, dan zal hulle leven. Ja, als zij naar haarzelf luistert, dan stuurt zij af op een zekere dood. Maar als zij kiest om naar die Heere te luisteren, dan kan dit die begin wees van een nieuwe leven. Waarvoor allemaal rondom haar die kost stadig zal opraken, zal daar voor haar en haar zoon steeds iets wees om te eten. Ik denk, broers en zusters, dat beide, Elia en die Heere, als het ware gespannen op die antwoord van hier die weduwe gewacht het. Niet op wat zij zou zijn, maar op wat zij zou doen. Zou zij eerst voor Elia een pannenkoek bak? Of zou zij haar gevoel volgen en dit niet doen? Zij doet niet. Zij neemt van haar kostbare laatste meel en bakt daarvan een pannenkoek voor Elia. Zo wijst zij dat zij in die woord van de Heere gelooft. En omdat zij haar geloof in die woord van de Heere laat zien, daarom bevestigt die Heere ook zijn belofte aan haar. Zij zien dat die meel in die pot niet vermindert, het niet, en net zo ook die olie in die kruik. Nou kan ik, broers en zusters, vanmiddag makkelijk zeggen, mensen, let op die groot geloof van die arm weduwe. Ons zal allemaal een les daaruit kan leren. Ook ons moet diezelfde mate van vertrouwen in die Heere hebben. Toch is die les wat ons uit hier die verhaal kan leren, niet een wat betrekking heeft op die sterk geloof van hier die gelovige buitenlandse zuster niet. Ons leer in hier die verhaal dat ons God trouw blijft aan zijn beloftes. Ons moet ons aandacht niet richten op die vrouw niet, maar op God. Ik zal voorts verduidelijken waarom dit die geval is. Ik vraag, waarom heeft die Jere zoveel moeite gedaan om Elia aan die leven te houden? Was dit bedoeld als een beloning voor Elia's getrouwe dienst? Nee, hè? Die Jere heeft nog een taak wat Elia moet uitvoeren. Elia's opdracht was om steeds die strijd aan te gaan met die Baalpriesters, die Karmel. Waarom? Wou die Jere daarmee die priesters en koning Ahab laten sterven? Nee. Als dit die geval was, dan kon die Jere eenvoudig die droogte laten voortduren. Het. Dan zou hij allemaal spoedig sterven. Maar die Jere's doel was om zijn volk te redden. Niet van die droogte niet, maar van die macht van Baal. Baal was die oorzaak. Dat die volk niet meer op die Heere vertrouwt niet. En als dit zo zou blijven, dan zou die hele volk voor eeuwig verloren gaan. En dit wil die Heere God verhoed. Baal moet oorwin worden. En Elia moet in hier die eindstrijd nog een taak verrichten. En daarom is dit nodig dat Elia blijft leven. En daarom houdt God hem op wonderbaarlijke manier aan die leven. Die verhaal toont duidelijk dat mensen niet op Baal moeten vertrouwen, maar op die Jere alleen. Zelfs als mens niet tot die Jodenvolk behoort niet. Dan word jij gered. Jij ontvangt die leeuwen terwijl alles rondom jou toe het is. Zo is ons God, broers en zusters. Een God wat daarop gerecht is. Om aan zijn volk die leeuwen te geven. En niet die dood niet. Maar hij is ook die enigste God wat die leeuwen kan geven. Het is niet voedsel niet wat leeuwen kan geven. Het is net God wat leeuwen geven. Dit wordt duidelijk in die laatste deel van ons tekst. Die weduwee, haar zoon Elia en mogelijk nog enkele andere familieleden. Kon steeds elke dag kost eet omdat die meel in die pot en die olie in die kan niet opraakt niet. Ik weet het niet hoe lang dit aangehouden het niet. Maar op een dag wordt die zoon ziek. Die koors wordt al hoe hoer. En wat die moeder ook al doen, dit helpt niet. Uiteindelijk sterft die zoon. Die moeder is buiten haarzelf van verdriet. En in haar verdriet richt zij haar ook op Elia en op die God van Elia. Haar woorden aan Elia is niet zo vleiend niet, maar misschien wel verstaanbaar. Zij heeft immers die Jere nog niet zo lang gekend. In haar verdriet wondert zij of Elia niet mogelijk gekomen is met die doel om haar oor haar zondes te straffen. Is die doel van die sterven van haar geliefde zoon mondelijk niet om haar als moeder in die bijzonder te straffen? Of heeft zij mondelijk tegen die God van Elia gezondigd? Dat is natuurlijk baie pijnlijk voor Elia, maar meer nog voor God. Die Heere God heeft dan juist Elia naar haar gestuurd om haar en haar zoon samen met Elia op een wonderbaarlijke wijze in die leven te houden. Dit lijkt alsof die Jerische bedoeling is. Hulle te laten leven. Maar nou in haar hartzeer en wanhoop vraagt hij die vrouw haarzelf af of die doel van die Jere niet mogelijk anders is niet. Zoekt die Jere dan die dood van mensen? Elia zou zelf ook geschokt geweest het door die gedachten van die bedroefde weduwe. Maar natuurlijk ook als gevolg van die Sjeunse dood. Waarom, heren, hebt u dit toegelaten? Dit is ook Elia's vraag. Maar Elia zoekt niet voor theologische antwoorden op die weduwe zijn wanhoopsvraag niet. Integendeel, hij neemt die overleden zoon samen naar zijn eigen kamer en legt hem neer op zijn bed. Dan strekt hij om 3 keer uit over die gestorven zoon en smeekt hij die Here om die zoon weer levend te maken. In wezen legt Elia al zijn vraag hiermee in de hand van die Here. En die Here luistert. Die zoon wordt weer levend. Ons mag gerust geloven dat Elia verheugd is, dat hij die zoon weer levend aan zijn moeder kan teruggeven. En die moeder is nog meer verheugd en dankbaar. En dan zei ze iets opmerkelijks. Zij zei, nou is ik finaal oortuig dat u Elia namens die Here spreekt en ook dat die Here u naar mij gestuurd heeft. Was zij dan niet reeds daarvan oortuig? Door die wonder van die meel en die olie, niet? Maar blijkbaar moest zij, en mogelijk ook Elia, toch iets meer belangrijks hieruit leren. Dit is dat die meel en olie als zulks niet voldoende is voor leven niet. Zelfs met voldoende meel en olie kan mens steeds sterven. Want ons leven wordt niet bepaald door voedsel, wordt niet bepaald door medicijnen of zelfs door een inspuiting. Nee. Ons leven is in die hand van de Here. Hier die buitenlandse vrouw het ontdekt wat die getrouwheid van die God van Israël voor een mens kan betekenen. Om op Baal te vertrouwen was betekenisloos. Baal beloofde voedsel, maar geeft dit niet. En zelfs als hij dit zou geven, dan kan hier die voedsel niet die leven waarborgen. Niet. Om op die kracht van voedsel te vertrouwen. Het ook geen zin. Slechts 1 zaak is belangrijk. Om heel te maal op die Here te vertrouwen. Om alles van hom te verwachten. Dit is wat die Here in ons wil werken. Want die Here geeft graag en voldoende. Maar dan moet ons erkennen dat dit slechts van hom afkomstig is. En zo, broers en zusters, mag ons verstaan dat voedsel als zulks niet belangrijk is. Niet. En dit geldt ook voor een goede medische verzorging. Zo ook voor slim wetenschappelijkes, wat een effectieve endstof tegen COVID ontwikkelt. Natuurlijk, dit alles is middels wat ons met dankbaarheid mag ontvangen en gebruiken. Maar die Here wil ons iets geven wat vele malen beter is. Hij geeft ons die leeuwen. Hij geeft ons die leeuwen samen met hom. Maakt niet zaak of dit een menselijk, in menselijke zin een belangrijke of een minder belangrijke leeuwen is niet. Of dit een leeuwen is met goede gezondheid of met ziekte niet. Of een lang leeuwen of een kort leeuwen niet. Die Here beoogt werkelijk niks anders als ons leeuwen en ons welzijn niet. Daar die leeuwen wat hij reeds aan ons geschenkt heeft en zichtbaar maakt in die teken van die doop. Die beloftes van de Here waarin God zelf ons vader is en met ons een verbond sluit. Die leeuwen wat totaal schoon gewassen wordt door die offer van de Here Jezus. Een leeuwen wat volledig vernieuwd wordt en op Christus gerecht wordt door die Heilige Geest. Om daar die leeuwen te verkrijgen, hoef je rechtig niks anders te doen als om op die Here te vertrouwen. Dan ontvang jij dit, ongeacht of jij een kind of een volwassene is. Beide als jij rijk of als jij arm is. Ook als jij sterk en gezond is. Maar ook als jij ziek is. En zelfs als jij ziek zal blijven en als jij gaan sterven. En laat ons goed beseffen, broers en zusters, dat die gebeuren van Elia en die weduwe van Sarfat allemaal in dienst staan van die plannen van die Here om uiteindelijk een hele volk te redden. Dit is wat die Here uiteindelijk beoogt. Die Here's plannen is gerecht op die leeuwen van zijn volk. En nou mag ons die schitterende nieuws aanhoren. Die Jere het ook gezegd dat ons deel mag vormen van zijn volk. Dit is wat die doop voor ons zegt. Ons mag die leeuwen ontvangen, omdat die Jere voor ons die dood orwin het. Ons mag eeuwig bij die Vader inwonen, omdat die Heer Jezus eenmaal door zijn eigen Vader verlaten is. Ons mag door die geest van God die eeuwige leven ontvangen, omdat die Heer Jezus in ons plek die eeuwige doodstraf ondergaan heeft. Ja, al hier die wonderlijke geschenken wil die Heer aan ons geven, zonder dat ons dit verdient het of ook maar iets daarvoor hoeft te doen. Hij schenkt dit zelfs aan kleinkinders, wat nog niet kan praten of loopt niet. Die Heer stelt slechts een enkele vraag. Vertrouw jij op mij? Vertrouw jij op mijn woord? En als je dit doet, dan mag jij zeker weten, daar die God, wat die raven naar Elia gestuurd heeft, daar die God, wat gezorgd heeft dat die meel in die kruiken en die olie in die kan niet opraakt niet. Daar die God, wat die zeun van die weduwe weer levend gemaakt heeft. Daar die God is ook mijn God. Door die Heer Jezus Christus. Bij hem is ons leven veilig. Hoe lang of hoe kort mijn leven op aarde ook is. Bij hem is jij eeuwig veilig. Hij heeft dit aan ons en aan ons kinders beloven. En daarom mag ons vrijmoedig zingen Psalm 71 vers 1 en 2. Op u alleen mijn rotssteen bouw ik. Laat mij dan nimmer meer in smaad vervallen, o Heer. U het beveel dat ik zal leven en kleef, o groot ontfermer, mijn toevlucht en beschermer. Amen.